Analyzing now. Stand clear.
Dag beste luisteraars, welkom alweer voor een nieuwe aflevering van onze Spoedcast. Mijn naam is nog steeds Ben van Bijlen, uw gastheer van dienst. En ik krijg deze maand het gezelschap van volgend panel.
Yes, ja, Ruben is er ook weer bij natuurlijk. Hè.
En Cedric van Dijk, goedemiddag.
Dag jongens, welkom.
We missen spijtig genoeg wel Pieter Jan. Volgende keer beter.
Ja. Zo jongens, de zomer komt stilaan in zicht.
Heerlijk. Nog een beetje zonlicht als we vertrekken en thuiskomen van het werk. Prachtig. En misschien tijd om wat stoom af te blazen. En vakantie.
Absoluut. Eerlijk gezegd, dat hebben we wel verdiend na de voorbije winter. Hè. Wat een rotweer. Wat denken jullie van een weekje verlof?
Ja, fantastisch idee. Hoor.
Benen naar boven op een strand onder de Caraïbische zon. Cocktailtje. Misschien 2, 3...
Ja, tickets zijn al geboekt, joh.
Top. Dan zijn we weg. Koffers gepakt, auto geparkeerd, ingecheckt. Waarschijnlijk veel te veel betaald in Zaventem voor een auto kwijt te geraken. Nog heel even langs de tax-free in Zaventem. En dan ons installeren met een goed boek.
Of een goede podcast.
Ja, goed plan. Voeten naar boven en dan nog wat de nieuwste films checken in het vliegtuig. Tot plots, halfweg de vlucht, plots de intercom van de gezagvoerder afgaat.
Dit is jouw Captain Splitman.
We need some medical assistance on board. Is there a traveler with medical experience?
Oh, verdorie. Dat is nu toch wel pech hebben. Wat is de kans overigens?
Het is eigenlijk grappig dat je dat zegt, Cedric. Toch wel hoger dan we denken. Er bestaat geen verplichting voor registratie van medische urgenties tijdens commerciële vluchten. Maar de meeste studies rapporteren een frequentie van toch 1 op de 600 vluchten. Als je dan weet dat er, althans voor COVID, er gemiddeld iets meer dan 100.000 vluchten per dag wereldwijd zijn, dan zijn er per dag 170 vluchten, gemiddeld gesproken, met medische problemen. En dat is waarschijnlijk een onderrapportering, want een heel groot aantal mineure problemen die worden gewoon niet gemeld.
Ja, daar ben ik toch wel vrij zeker van. Allee, of toch uit persoonlijke ervaring, want ik moet zeggen, ik heb al 3 keer zo'n oproep gehad tijdens een vlucht en ik zit toch wel nog bij lange niet aan 600 vluchten.
Ja, Cedric?
Ik heb dat ene keer voor gehad en wat bijstand gaan verlenen. Maar ik moet zeggen, eerlijk gezegd, sta ik daar niet altijd voor te springen.
Ja, ik denk dat we dat allemaal wat hebben. Hè? Omdat we een beetje schrik hebben van die onzekere omstandigheden, buiten je comfortzone. Maar eigenlijk is dat wel onze core business, hè? Buiten die comfortzone treden.
Ja.
Maar aangezien je zeker als arts een bepaalde beroepsheer hebt en morele verplichtingen, besluit je jezelf toch kenbaar te maken bij het cabinepersoneel.
Zit je daar sowieso niet toe verplicht ook eigenlijk om dat te doen?
Niet helemaal, toch blijkbaar niet volgens de letter van de Amerikaanse wet. Bepaalde Europese landen hebben wel een dergelijke plicht ingevoerd in hun wetgeving. Daarnaast bestaat los van de wettelijke verplichting natuurlijk jouw deontologische plicht.
Ja, en de jurisdictie, welke wetten op welk tijdstip van toepassing zijn tijdens de vlucht, dat is echt een gigantisch ingewikkelde materie. Die zelfs de beste juristen en advocaten van tijd kopzorgen geeft. We weten wel wat betreft strafbare feiten. Ja, daar werd in 1963 een VN-conventie in Tokio hierin al regels vastgelegd. En die jurisdictie kan worden uitgeoefend volgens de wetten van het land van registratie van het toestel.
Ja, het is, gelijk je zelf zegt, Ben, het is heel ingewikkeld. We worden ook niet alleen met strafrecht geconfronteerd tijdens vluchten, maar natuurlijk ook met burgerlijk recht. We hebben allemaal wel eens een nieuwsartikel gelezen waarin dat er een kindje geboren wordt tijdens een lijnvlucht.
Absoluut.
En dan lijkt dat wel eens te veranderen welke nationaliteit dat kindje precies krijgt. En dat heeft te maken eigenlijk met het land waar het vliegtuig is opgestegen, maar ook het land van inschrijving en soms zelfs het land waar door het luchtdomein doorkruist op het moment van geboorte. Mm-hmm. Omdat er landen zijn die het jus sanguinis hanteren, dat wil dus zeggen dat het kind krijgt de nationaliteit van de ouders. Of het jus solis, het kind krijgt de nationaliteit van de bodem. Dus dat kan allemaal verschillen naar gelang welk vliegtuig van waar naar waar vliegt met welke ouders. Dus niet zo eenvoudig.
Nee. Complicado.
Inderdaad, mooi samengevat en niet zo simpel dus. Ik denk wat wel van belang is om te onthouden dat dankzij die conventie van 63 die gezagvoerder aan boord de hoogste autoriteit heeft en als dusdanig kan optreden indien strafbare feiten worden gepleegd tijdens de vlucht.
Ja, oké. Ja, goed, duidelijk, lijkt me dan zeker. Maar goed, allee, los daarvan, hè, terug naar onze casus. Ik denk dat we het ook wel gewoon inherent verplicht zijn om hulp te bieden, lijkt me. Hè?
Ja, absoluut. Hè, absoluut. Hey, wij zijn dat ook gewoon om in dergelijke omstandigheden hulp te moeten bieden aan die mensen. Goed, een vriendelijke steward bedankt je voor uw enthousiasme. Ja, dat zijn we gewoon. En begeleid je mee naar de eerste klasseafdeling, waar je een man van middelbare leeftijd aantreft. Dat zijn ook de enigen die eerste klasse kunnen betalen, denk ik, die daar zitten. Die een half uurtje geleden plots hevige pijn op zijn borst heeft gekregen.
Ja, ik vermoed dat onze technisch diagnostische opties relatief beperkt gaan zijn op deze lijnvlucht. Dus we gaan hier ons vooral moeten laten leiden door een grondige anamnese en klinisch onderzoek, denk ik.
Ja. Die man die zit rechtop in zijn zetel, maar die ziet er toch echt niet fris uit. Hij is helemaal grijs-grauw, grijpt naar zijn borstkas, voelt zich ook heel kortademig. Als je hem wat vragen wilt stellen, dan kan hij geen antwoord geven zonder om de twee woorden naar adem te happen. Voor wat jij ervan kan maken, op dat moment is zijn pijn drukkend van aard en plots opgekomen, retrosternaal, met uitstraling naar de linkerarm.
Ja, lastig verhaal toch wel. Maar allee, ik zou in deze situatie mij ook gewoon niet uit lood laten slagen en met al onze algekende ABCDE-approach aan de slag gaan. Is er eventueel trouwens ook een medische urgentiekit aan boord?
Ja, dus de FAA, Federal Aviation Administration uit de Verenigde Staten, die verplicht vliegtuigen met een registratie in de VS een medische noodkit aan boord te hebben. De inhoud daarvan is natuurlijk beperkt. Je treft er een stethoscoop in aan, waar je waarschijnlijk niks mee kan horen door het geluid van het vliegtuig zelf. Er zit ook een bloeddrukmeter in, handschoenen, een orofaringale luchtweg, dus een mayo-canule, luchtwegmaskers, ambu met een drukklep, die zijn allemaal aanwezig. En verder is er nog wat materiaal voor een IV-access, wat IV-vocht en bepaalde noodmedicatie. Ik heb de lijst er even bijgenomen. Die zullen we ook op onze website publiceren voor de luisteraars. Dus kijk gerust na als je met een gerust hart op vliegvakantie wilt vertrekken. Ik zie er onder andere heel wat analgetica in staan, maar geen opioïden of opiaten. Antihistaminica, aspirine, atropine, bronchodilatantia, adrenaline, lidocaïne en nitroglycerine tabletjes. Bovendien moet elk vliegtuig een AED aan boord hebben.
Juist, en wacht, zuurstof heb ik nog niet horen vallen, maar daar heeft ook elk vliegtuig toch doffies mee. Hè?
Dat, ja, er is ook een hele tank zuurstof in elk vliegtuig aanwezig.
Ja, maar dat is niet zo vanzelfsprekend, daar komen we straks verder in de podcast op terug.
Ja, oké. Okay.
Interessant.
Oké, en pediatrisch of obstetrische spullen of zo?
Ja, daar horen we weinig van, Ruben. En dat klopt, en precies om deze reden heeft de International Air Transport Association, dat is een hele mond vol, wel, die hebben aanbevelingen geformuleerd om die lijst die Cedric heeft overlopen uit te breiden. Onder andere met wat materiaal om een vaginale partus te kunnen uitvoeren. Onder andere wat klemmen en verband.
Ja, oké. Okay. Maar bon, ja, voordat ik aan de slag ga, zou ik me het ook even kort voorstellen aan het personeel, zoals zij ook op de hoogte zijn van mijn medische competenties. En natuurlijk ook de patiënt vragen, als dat überhaupt nog lukt, of ik hem de nodige zorgen mag toedienen. En indien er een taalbarrière zou zijn, en dat kan natuurlijk zeker wel op een internationale vlucht, kunnen we misschien ook wel op zoek gaan naar een tolk. Maar goed, met respect voor de privacy van onze patiënt.
Ja, dat lijkt mij alvast een prima aanpak. Informed consent is ook steeds nodig. Het is niet omdat je op vakantie bent dat dat wegvalt. Zelfs als je als vrijwilliger je hulp aanbiedt.
Oké, als we even teruggaan naar onze casus.
Ja, die man zag er inderdaad niet zo goed uit. Dus Ruben zei A, B, C, D, E. Dan zullen we maar bij de A van start gaan. Hè?
Ja, die blijkt wel vrij te zijn. Dus hij kan wel nog deftig woorden produceren. Geen duidelijke strider of heesheid.
Mm-hmm. En dan inderdaad zuurstof geven, dat hoort bij de A natuurlijk.
Ja, en dan Ben, jij had al aangegeven dat zuurstof niet in overvloed aanwezig is op zo'n lijnvlucht.
Nee, dat klopt.
Ja, dan zullen we er maar spaarzaam mee moeten omspringen, denk ik. Hè. Maar als die er slecht uitzien, misschien in dit geval de beste optie.
Ja, ik denk zeker. Allee, hier heb je daar een extra argument voor. Want in principe, elke medische urgentie tijdens een vlucht, denk ik dat je er toch wel van moet uitgaan dat je die extra ondersteuning, die extra VO2 moet geven eigenlijk. Fysiologie op grote hoogte, dat is natuurlijk wel een bijzonder gegeven.
Ja, de zuurstoffractie, dat weten we. Die is over gans de wereld min of meer hetzelfde, namelijk 21%. Maar het is de partiële zuurstofspanning, de PO2, die de alveolaire zuurstofspanning en dus bijgevolg ook de arteriële zuurstofspanning zal bepalen. En die PO2 is enerzijds afhankelijk van de fractie zuurstof, 21% dus, vermenigvuldigd met de omgevende atmosferische druk.
Ja, en net die atmosferische druk neemt nu natuurlijk af bij grote hoogte. Ja, op zeeniveau, dat zullen de meeste mensen misschien wel weten, gaat over 1013 hectopascal. Maar op bijvoorbeeld 4000 meter hoogte is dat eigenlijk nog maar ongeveer de helft, of om en bij de 600 hectopascal. Maar als je op 10.000 meter hoogte zit, dus ja, eigenlijk zo wat de Everest zeker, maar dus ook op kruishoogte van een gemiddeld vliegtuig, is het zelfs gedaald tot ongeveer een vijfde met om en bij de 200 hectopascal. Dat maakt dat die partiële druk van zuurstof ook met meer dan een vijfde daalt.
Ja, de druk in zo'n vliegtuigcabine op zeeniveau houden, dat is niet mogelijk. Omdat er dan een gigantisch dikke wand zou moeten ontwikkeld worden en dus gewicht moet meegesleurd worden en dus ook brandstofbehoeften en kosten nodig zijn om dat drukverschil op te vangen tussen de druk omgevend buiten en de druk binnen de cabine. En daardoor laten de vliegtuigen cabinedruk kunstmatig dalen tot een druk die overeenkomt met een druk op 2000-2500 meter hoogte, zeg maar het gemiddelde Alpenskigebied. Vliegtuigen bereiken die druk op redelijk korte termijn, gedurende de eerste 10 minuten van een vlucht, om dan eigenlijk stabiel te blijven op kruishoogte.
Ja, en voor sommige mensen of passagiers wordt dat als ongemakkelijk ervaren. Dus volgens de wet van Boyle-Mariotte, jullie bekend vanuit het vijfde en zesde middelbaar.
Uiteraard, parate kennis.
Ja, dus volgens die wet neemt bij afname van de druk het volume toe. Dus dat wil ook zeggen dat van de luchtgevulde organen ook ja, de druk gaat veranderen.
En dan bedoelt je misschien ook maag en darmen onder andere.
Ja, helemaal juist. Maag en darmen. Hierdoor gaat dit volume dus toenemen. En dat kan dus leiden tot bepaalde maag- en darmklachten. Ook kinderen en volwassenen die geobstrueerde buis van Eustachius hebben. Daarmee gaat eigenlijk het middenoor afgesloten zijn. En kan ook dus die ruimte in volume veranderen. Ook bij een verstopte neus kan die buis van Eustachius afgesloten zijn. En dan kunnen mensen bij stijgen en dalen pijnklachten krijgen in hun middenoor en moeilijk de druk kunnen klaren.
Dat is exact ook precies de reden waarom duiken best afgeraden wordt minder dan 24 uur voor het nemen van een vlucht. Tijdens het duiken ontstaan er micro-embolie en die kunnen hierdoor in omvang toenemen en tot ernstige macro-embolie evolueren en eindorgaanschade veroorzaken.
Ja, afgeraden of eigenlijk gewoon ronduit gevaarlijk om te doen, dus dat is echt totaal niet aan de orde binnen de 24 uur na een duik.
Ja. Ja, dat is duidelijk. Dus bedankt voor deze les fysica. Ik onthoud alvast, verlaagde atmosferische druk wil zeggen verlaagde zuurstofspanning. Er zijn twee oplossingen om de arteriële zuurstofspanning te verhogen. Toedienen van supplementaire zuurstof, dus wil zeggen FiO2 eigenlijk verhogen door extra zuurstof te geven. Of de cabinedruk laten toenemen door het toestel te laten dalen. En denk dan, in dit geval is het eerste misschien wel vanzelfsprekender.
Ja. Maar ja, voor die laatste optie is dat inderdaad wel een beetje moeilijker, lijkt me. En dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de gezagvoerder.
Ik keer even terug naar onze patiënt, hè, want die ziet er nog altijd niet fris uit. Maar we gaan wat extra zuurstof toedienen. Je kunt met de nodige materialen die opgesomd waren volgende vitale functies bekomen. We hebben een bloeddruk van 180 over 100 mm kwik. Hartslag bedraagt 110 per minuut. Nog deftig bewaarde perifere pulsaties. De patiënt heeft een ademhalingsfrequentie van 30 per minuut, vertoont duidelijk tirage en je hoort, ondanks forstorende omgevingsgeluiden, want dat is iets wat we iets te weinig hebben vermeld tot nu toe, maar dat is toch een austere environment, duidelijk bibasale crepitaties.
Ja, oké. Misschien nog niet tunnelen of zo, maar mijn voorkeursdiagnose gaat hier toch wel eerder uit naar een acuut coronair syndroom, secundair longedeem.
Ja, denk ik
dat
ook.
Denk ik ook wel. Ja, lijkt me nogal straightforward te behandelen. Toch als we in een spoeddienst waren en niet op een vliegtuig. Maar goed, we gaan de urgentietrussen van het vliegtuig eens opentrekken. En dan denk ik, ik had daar juist gezegd, orale nitraten zijn hier aanwezig. Dus die lijken mij zeker aan de orde.
Ja.
Ik ga ook een infuus plaatsen om wat pijnstilling te kunnen geven. Aspirine. Moest die aspirine niet IV kunnen, omdat ook in de luchtvaart daar een stokbreuk van is, dan gaan we die tabletjes laten kauwen door de patiënten laten afslikken. En in geval van cardiaal arrest, ik hoop natuurlijk dat we daar niet op gaan uitkomen, dan kunnen we ook adrenaline toedienen via dat infuus.
Ja, en dan doen we eraan denken. De AED werd al vermeld, die mocht ook wel zeker klaar liggen. Want ja, inderdaad, daar haalde nu echt zo'n horrorscenario aan. Hè? Een cardiaal arrest tijdens de vlucht.
Gelukkig zijn die eerder zeldzame, Ruben. Slechts 0,3% van alle medische urgenties tijdens een vlucht. Ja, die mortaliteit is niet heel verrassend, gigantisch hoog. Hè? Meer dan 90%. En meer dan correcte BLS, tijdige defibrillatie bij schokbaar ritmes en adrenaline IV toedienen, kan je jammer genoeg niet uitvoeren.
Oké, zover zijn we toch nog niet bij onze patiënten?
Nee, gelukkig niet.
Hebben die nitraten al iets gedaan ondertussen?
Ja, daar merk je toch al wel wat effect van. Die bloeddruk gaat zachtjes naar beneden, de patiënt zijn klachten beginnen stillen op te klaren. Op dit moment komt de stewardess u niet vragen of je iets wil drinken, maar of je even bij de gezagvoerder kan komen.
Allee. Daar moeten we nog maar op ingaan, zeker. Hè? Maar ik denk dat we dan best wel iemand daar in oog in het zeil kunnen houden. Die stewardess zeker erbij laten blijven. Maar goed, ja, we gaan eens zien bij de gezagvoerder in de cockpit.
Ja, oké, denk je dat het nodig is om jezelf eerst even voor te stellen, zodat de kapitein aan boord op de hoogte is van je medische kwalificaties en kunde natuurlijk. Als urgentiearts ben je namelijk ideaal gekwalificeerd om medische zorgen toe te dienen in de meest arbeidsonvriendelijke omgeving. Het is ook belangrijk dat die gezagvoerder dat weet. Want ja, natuurlijk, hij maakt de beslissingen en hij heeft ook alles te zeggen over wat er gebeurt met dat vliegtuig.
Ja, hij wil heel graag van u weten hoe het met die patiënt gesteld is, aangezien hij de eindverantwoordelijke is, correct Cedric, voor eigenlijk alles wat er tijdens die vlucht gebeurt, inclusief medische problemen met passagiers. Goed, hij geeft u kort een update over de te verwachte vluchttijd en vraagt je of de medische conditie van die aard is dat de vlucht onmiddellijk moet worden omgeleid.
Het is een moeilijke vraag uiteindelijk.
Tough question.
Want ja, die patiënt lijkt momenteel gestabiliseerd, maar dat kan ook wel heel snel veranderen. En plus, ja, als we ervan uitgaan dat dat een coronair syndroom is, eigenlijk moet hij toch zo snel mogelijk naar een katlab, lijkt mij. Ja.
Het is geen eenvoudige beslissing. Hè. Die beslissing om die vlucht af te breken en een alternatieve landingsplaats te zoeken, ja, dat is heel moeilijk. En laat ons even dat benadrukken, dat heeft niks met onze verantwoordelijkheid te maken. Dat is de volledige verantwoordelijkheid van de gezagvoerder, de kapitein aan boord. Op zijn minst zijn die kosten, die kunnen gigantisch oplopen, gaande van een kleine $3,000 tot zelfs $100,000. En dat is dan vaak afhankelijk van de hoeveelheid fuel die gedumpt moet worden, noodzaak tot overnachting, opvang en omboeken van andere passagiers, tijdverlies voor de maatschappij, enzovoort, enzovoort.
That ain't my problem. Ja, ik denk vooral, we zitten daar met een patiënt dat echt niet goed is. En ik ga me daar niet te veel zorgen over maken. Die kosten, dat zal voor de vliegtuigmaatschappij zijn. En wij zijn daar bezig voor die patiënt uiteindelijk. Hè.
Mm-hmm. Ja, ik denk, het is eenvoudig. Net als op onze eigen spoeddienst gaan we eerlijk informatie verschaffen aan zij die het aanbelangt. Dus uiteraard zijn cardiale aandoeningen wel zaken die snel kunnen verergeren en waarvoor een snelle landing vereist kan zijn. Dus ik zou dat toch eerlijk vermelden aan onze kapitein.
Absoluut. Ik denk gewoon eerlijk communiceren is en dat op zich het beste. Wel, voor meer banale zaken, die overigens trouwens veel meer frequent zijn, moet daar eerlijk in zijn, kan je eenvoudig in de lucht behandelen en de vlucht zonder veel problemen verder zetten. Ik heb er voor de zekerheid enkele cijfers bijgehaald om dit kracht bij te zetten. In meer dan 60% van de gevallen verbetert de toestand van de patiënt bij tussenkomst van een professional. We hadden het daar straks trouwens over die moeilijke diagnostiek op grote hoogte. Wel, diezelfde studie haalt aan dat een kleine 80% van de diagnoses gesteld tijdens een vlucht corresponderen met de finale diagnose gesteld in het ziekenhuis na uitvoeren van technische onderzoeken. Dus, after all, onze klinische blik is blijkbaar zo slecht toch nog niet, hè?
Mm-hmm, ja. Nee, ik moet ook zeggen, ik had daarnet al vermeld, ik heb zo 3 oproepen gehad. Eentje, ja, zat er direct al een arts bij, heb ik het ook maar zo gelaten.
Een echte arts bedoel je?
Een echte arts, ja. Nu, een EHBO'er. Nee, maar ik denk, dat is ook wel nog iets om te benadrukken. Eigenlijk, als we daarnet ook zeiden, geef heel duidelijk aan wat dat je opleiding is. Want voor hetzelfde geld staat er iemand bij. Ja, ik kan medische hulp toedienen. Blijkt dat uiteindelijk, ja, een EHBO of een
kleefpleisters.
Ja, voilà. Nee, maar het kan echt. Sommige mensen kunnen zo enthousiast zijn uiteindelijk. Dus geef dat duidelijk aan. En dan los daarvan, ik heb er één gehad, ja, dat stelde niet veel voor. En dan nog een andere kaas, waar dat toch echt lastig was. Die dat zo wat hypotens bleef, ondanks IV-vulling. Dat ik toch echt zo op het punt begon te komen om te zeggen van, ja, moeten we hier misschien toch niet gaan landen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat dan toch wel goed gekomen. Heeft die drukken zich herpakt. En is eigenlijk de rest van die vlucht dan ook gewoon vlekkeloos verlopen eigenlijk. Dus ja, ik denk vooral, nog eens, je bent bezig met je patiënt. Wij moeten ons niet te veel aantrekken eigenlijk van die beslissing als dat vliegtuig naar beneden moet. Ja, dan is dat zo en dan zullen wij dat advies geven aan de gezagvoerder. En uiteindelijk zullen zij daar dan verder hun beslissing moeten overnemen.
Ja, akkoord. Hè. Onze taak bestaat er voornamelijk in om de kapitein correct te informeren en hem of haar ook een prognose voor te stellen. Hè. Wordt wel eens gevraagd naar de kans op overlijden of toch op deterioratie. Opnieuw eerlijk informeren. Wat die is als de vlucht niet wordt omgeleid of snel aan de grond wordt gezet. De meeste grote luchtvaartmaatschappijen trouwens hebben ook 24/7 een medicus bereikbaar op de grond ergens. Die mensen hebben wachtdienst. En daar kan de kapitein ook tijdens de vlucht overleg mee plegen.
Ja, interessant. Ja. Maar ja, goed, ik denk hier ook, we vertellen dan ook aan die kapitein dat we hem regelmatig zullen op de hoogte houden van de toestand van de patiënt. En ja, dat we hier toch de indruk hebben dat we, denk ik, toch wel moeten gaan denken aan een tussenlanding. Maar goed, ja, we houden de kapitein op de hoogte. En de verantwoordelijkheid voor die omleiding van die vluchten is ja, niet vanzelfsprekend. Dat is de gezagvoerder, dat is niet van toepassing op ons. Maar hoe zit het dan eigenlijk, allee, terug naar die casus, met de medische beroepsaansprakelijkheid over die patiënt dan?
Wel, dat is iets waar sommigen van ons toch wel mee spelen, denk ik. Hè. Zeker als je sommige horrorscenario's vanuit de Verenigde Staten hoort. Om vrijwillige hulpverleners te beschermen voor hun medische aansprakelijkheid, werd gelukkig in eind jaren 90 een wet in het Amerikaanse congres gestemd, de Aviation Medical Assistance Act. En die dekt in principe de beroepsaansprakelijkheid bij vrijwillige bijstand tijdens urgenties in de vlucht. Het gaat wel over Amerikaanse wetgeving, dus van toepassing op in Amerika geregistreerde vliegtuigen. Ik heb me laten vertellen dat de Europese Unie ook aan een gelijkaardig wetsvoorstel werkt om hulpverleners te beschermen daarin.
Ja, klopt. En het moet hier wel natuurlijk gaan om een medisch noodgeval. Dus niet-urgente medische handelingen vallen daar niet onder. Als je van plan bent een botox-kliniek te openen op een lijnvlucht, denk daaraan, die wetgeving is dan niet van toepassing.
Richting Dubai.
Ja, bijvoorbeeld. Ik ruik een goed businessmodel. Maar let goed op, want als je een aantal glazen achterover hebt geslagen, en ik heb het dan niet over water of frisdrank, natuurlijk over alcohol, en je hebt net een inslaper genomen voor een nachtvlucht door te komen, ja, dan ben je niet door deze wet beschermd en dan zou je dus geen medische actes mogen ondernemen of uitvoeren, net als je dat in de wereld aan de grond op de spoeddienst niet gaat doen als je beneveld bent.
Dat is goed dat je dat zegt, want ik was er eens met een collega over bezig, over dat onderwerp voor de podcast, en die zei, ja, wat ik standaard doe, is gewoon één glas drinken, vlak na het opstijgen, en dan weet ik gewoon dat ik de rest van de... Exact. Dacht, ah ja, zo, dat is eigenlijk nog wel interessant, zeker als je wilt slapen op een nachtvlucht of zo. Ah, okay, ja.
Ja, toch, ik ga dat een klein beetje nuanceren. Het nuttige van alcohol is eigenlijk niet altijd een al te best idee aan boord.
Oh.
Ja, oeh, jammer. De relatieve luchtvochtigheid in de cabine van zo'n lijnvlucht die wordt kunstmatig laag gehouden. En bovendien heeft alcohol een diuretisch effect en ga je dus nog meer vocht verliezen, droog je helemaal uit en dan ga je een veel ergere kater tegemoet. Dus kleine tip voor jullie.
Maar ook een veneuze trombose behoort tot de mogelijkheden dan.
Absoluut. Minder belangrijk dan de kater, denk ik. Minder frequent ook. Nee, absoluut. Dus als je uitdroogt, denk aan je nieren en denk vooral ook aan het effect op de stolling. Inderdaad, lange immobilisatie, grote hoogte, uitdroging betekent DVT.
Best vermijden. Nu, om onze luisteraars even gerust te stellen wat aansprakelijkheid betreft, tot op heden, houd vasthouden, zijn er nog geen casussen gekend van professionals die na bijstand werden aangeklaagd. De luchtvaartmaatschappij deelt meestal wel in de klappen. Goed, keren we even terug naar onze patiënt. Ja, die man die ziet er eigenlijk na de door ons ingestelde behandeling al een pak beter uit.
Gelukkig maar, hè.
Ja, het mag wel duidelijk zijn dat je in een heel aantal gevallen omwille van de beperkte middelen en diagnostiek je verbeelding en creativiteit gaat moeten gebruiken aan boord, hè. Een glucometer bijvoorbeeld behoort niet tot de standaarduitrusting zoals we die net hebben beschreven daarjuist. Maar dat is wel een essentieel diagnostische test bij bijvoorbeeld gedaald bewustzijn of symptomen die lijken op een stroke. En het is een heel makkelijk te verhelpen conditie.
Ja.
Dus op zich is dat vreemd, maar wat je kan doen is bijvoorbeeld omroepen of misschien iemand van de passagiers een glucometer bij heeft en die samen met één teststrip wil uitlenen.
Ja,
goede tip inderdaad. Wel, ik denk ook naast zo'n glucometer, als je erover nadenkt, iedereen weet wel dat hem voldoende medicatie, want zijn thuismedicatie, mee moet hebben in zijn handbagage. Ja, dus als je inderdaad iets specifiek nodig hebt, uiteindelijk als er 200 mensen op een vlucht zitten, daar zal wel heel wat medicatie aan boord zijn, naast die troesen dat je daar van het vliegtuig beschikbaar hebt. Ja. Maar dus zeker die glucometer, dat zal er ook wel zijn dan.
Ja, zo zijn er al gevallen beschreven van blaassondes die op de meest exotische locaties zijn terechtgekomen met het lichaam van een patiënt tijdens een vlucht. Of het geven van een zeeplavement bij een kindje dat geobstipeerd is. Het is een beetje verbeelding gebruikt.
Valt dat onder de urgente zorg dan, Ben? Of spreek al over de electieve, niet verzekerde zorg?
Als de wet van Boyle-Mariotte zich voltrekt binnen de vlucht, denk ik dat dat de urgente zorg is. Goed. De steward die verantwoordelijk is voor onze patiënt, die, ja, die biedt ons een plaatsje aan in eerste klasse en vraagt of we in de buurt willen blijven om snel bijstand te kunnen verlenen.
Ja, mooi zo. Ritje in first class, daar zou ik niet op tegen zijn.
Oh, terecht. Dat is het minste als ze kunnen doen. Hè. Goed, nee,
en een alcoholisch drankje. Ja.
Nee, geen alcoholisch drankje.
Het is goed, ja. We hebben eigenlijk ook momenteel de rol van het cabinepersoneel nog niet echt toegelicht. Want ja, die mensen die zijn ook opgeleid eigenlijk om eerste hulp toe te kunnen dienen. En die hebben ook training gehad in de bijstand van kritiek zieke patiënten. Moest het zijn dat er ja, een medische professional de eerste zorgen ja, kunnen toedienen, ja, dan kunnen zij helpen. Of als er geen medisch professional aan boord is, moeten ze ook wel al een beetje hun plannen kunnen trekken. Dus je kunt uiteindelijk daar wel wat hulp van verwachten van dat cabinepersoneel.
Ja, als je een beetje vrije tijd hebt tussendoor, probeer, als de toestand van de patiënt het toelaat uiteraard, hè, een beetje een logboek te maken of op zijn minst wat notities bij te houden. Dat maakt enerzijds een overdracht naar een derde partij een stuk eenvoudiger. Maar zo kunnen professionals die de zorg van je overnemen gemakkelijk het verhaal reconstrueren. En heb je ook iets voor jezelf om dat mooi te reconstrueren tijdens de vlucht.
Ja, ik denk ook, als ik me niet vergis, zijn daar wel wat standaarddocumenten voor aan boord. Of, allee, dat was alleszins toch het geval bij de twee keren dat ik inderdaad bij een patiënt ben geweest. Dat ik bijstand heb moeten geven op een vlucht.
Ja, klopt volledig.
En dat waren toch twee verschillende maatschappijen. Allee, heel gelijkaardige documenten eigenlijk.
Na een uurtje hoor je het verlossende signaal dat de daling naar onze bestemming is ingezet. En maak je je klaar voor de landing. Die verloopt trouwens probleemloos. En bij landing staat op de tarmac al een ziekenwagen te wachten om die patiënt van u over te nemen.
Maar we kunnen toch eindelijk terug van ons verlof gaan genieten.
Jawel hoor. En met een aangenaam extraatje, want het cabinepersoneel dankt je voor de hulp en biedt je een gratis upgrade aan om de terugvlucht zonder toeslag in eerste klasse door te brengen.
Nogmaals, dat lijkt me het minste.
Mooi zo. Hopelijk dan wel zonder patiënt.
Ja, goed. Eind goed, al goed. Misschien nog even een paar korte kernboodschappen meegeven over dit avontuurtje.
Ja, ik zou beginnen. Stel jezelf steeds voor. Bied hulp aan als je hiertoe in staat bent. Belangrijk. En vraag duidelijk aan de patiënt of je hulp mag bieden als hij of zij nog wakker is, uiteraard.
Ja, en wees jezelf bewust van de veranderende fysiologische omstandigheden tijdens een vlucht. En natuurlijk ook de wet van Boyle-Mariotte.
Goed zo. Ja, en weet natuurlijk ook dat je opties beperkt zijn in de vlucht en probeer creatief mogelijk, ja, zo creatief mogelijk om te gaan met de gegevens dat je krijgt om naar een werkdiagnose toe te gaan en ook hetzelfde naar behandelingen toe.
Ja, vergeet ook niet, je staat er niet alleen voor. Je kan rekenen op het cabinepersoneel. Houd nauw contact met de gezagvoerder en communiceer dan ook frequent over de toestand van de patiënt, zeker als die verandert.
Maar vooral, geniet van je welverdiende vakantie.
Kunnen we nog eens dat geluidje? Jazeker.
Mooi zo.
Goed, beste luisteraars. Hiermee gaan we deze aflevering eindigen. Ik wens mijn panel uitvoerig te bedanken voor hun aanwezigheid en bijdrage. En uiteraard jullie ook bedankt voor het luisteren.
Goed. Ja, en natuurlijk, zoals altijd, komt er een link op onze site ook. sol.be/urgentiegeneeskunde. Daar komen ook referenties en tabellen bij die we hebben aangehaald.
Ja. En hebben jullie vragen, opmerkingen en vooral suggesties? Laat ze ons zeker weten via de gekende kanalen op sociale media.
Oké, geniet van jullie welverdiende vakantie. Safe flight back home. Wij gaan er ook een maandje tussenuit, maar hebben nog een kleine verrassing voor jullie in petto, Cedric?
Ja, klopt. We gaan geen episode releasen in augustus, omdat wij inderdaad ook van onze welverdiende vakantie met klein noodgeval op de vlucht gaan genieten. Maar wij gaan wel wat extra materiaal releasen in augustus. Geen volwaardige episode, maar een klein beetje achtergrondinformatie over, in het thema blijven, in-flight blood transfusion.
Fantastisch.
Oh, oké. Okay.
Dus, niet tijdens commerciële vluchten.
Niet tijdens commerciële vluchten. Het gaat in dit geval over de uitrusting van uitgeruste reddingshelikopters in de Verenigde Staten. Dus zeker checken begin augustus. En dan in september zijn we terug met een volwaardige episode, hè.
Alright. En hopelijk ook terug met een volwaardig team dat Pieter Janos kan vervolgen.
Ja, absoluut.
Ja. Oké, okay,
prima.
Tot ziens allemaal.
Dag allemaal.
Ciao.